Hallo en welkom bij de 15e aflevering van de Brug Podcast. Dit is Brug 14. Ik ben Jan van den Berg en tegenover mij zit
Bas Visser.
Hallo Bas. Alles goed, zeg ik dan.
Ja, ja. Het luistert wel 15 keer, zeg je dat?
Ja, al 15 keer, ja. Ja, het begint terugkerend thema te worden. Het hoort er een beetje bij. Ik denk dat als we het nu niet doen, dat mensen heel zenuwachtig worden en onzeker. Ja, ja. Hey, maar ik vraag hoe is het met je? Maar voor volgens mij gaat het wel goed, want volgens mij ben je bij een mooi concert geweest.
Ja, ik ben bij een concert geweest van U2 vorige week. En jij ook?
Ik ook. Wil ik zoveel over aan je vragen, wat je ervan vond? Want dat hebben we gelukkig nog niet met elkaar besproken.
Nee, nog niet. Nee.
Save it for the show, zeggen we dan. Maar voordat we het daarover gaan hebben, je hebt ook een. We hebben één centraal thema vanavond. Dat heb jij voorbereid. We moeten even kijken hoe het gaat.
Ja.
Hoe lang we erover kunnen discussiëren en welke invalshoeken we kunnen gebruiken. En even kort nog even over de vorige show. Ik heb daar zelf heel veel leuke reacties op gehad van heel veel mensen.
Ja.
Wat je toch ziet is ons publiek houdt wel van als we een beetje de diepte ingaan. Dus nogmaals bedankt Wouter Visser voor die tips. En wat ik zelf het meeste bij is gebleven van die show is zijn uitleg over wat een DJ nou eigenlijk doet. Dat was voor mij wel verhelderend.
Ja, het ging over FX Twin, de vorige aflevering.
Toe,
ja.
Te lichten.
Dus als je die nog niet geluisterd hebt, is zeker een aanrader, denk ik.
Ja. Ik kijk nu zelf met andere ogen naar DJ's. Niet dat ik er nog heel veel verstand vergelijk van heb, maar ik probeer nu wel meer te snappen van, oké, wat zijn ze nou aan het doen? Dus dat was voor mij de grootste win. Maar over muziek, mooi bruggetje, U2. Ze waren in het land, is een beetje misschien dat je denkt, gaan ze weer over U2 hebben, maar we moeten
het
toch even over
hebben. Ja, we zullen het er niet te lang over hebben, want voor mij is het een beetje zo'n 50-50 haat-liefde verhouding in Nederland met U2, dus... Ja, dat snap ik ook wel, daar kan ik ook wel inkomen aan de ene kant. Maar,
ja, want daar hebben we het ook wel eens over gehad, waar dat vandaan zou komen.
Geliefd en verguisd, laten we zo zeggen.
Ja, maar ik vond het, ik ga het even zeggen, het was mijn vijfde keer. Ik vond het de beste opening ever. Het was met Sunday Bloody Sunday. De drums beginnen, kippenvel, de gitaar begint, kippenvel. Vervolgens na Sunday Bloody Sunday gaan ze door naar New Year's Day, weer kippenvel. Voor mij was dat al geslaagde avond.
Ja, misschien kunnen we even vertellen wat voor... optreden was, want er was een celebration van het Joshua Tree, het album. Ik weet niet precies hoe oud die
30?
30 jaar, ja. Dat deden ze goed, vond ik, ja. Visuals van Anto Corbijn op de achtergrond.
Die waren heel sterk.
Die waren heel sterk, vond ik ook. Ik heb zelf niet zoveel met Joshua Tree. Zijn betere albums in mijn opzicht, maar ja, ik vond de show hartstikke goed. Ik vond, ja... De setlist vond ik zelf iets minder sterk. En in tegenstelling tot jou aan het begin. Ik vond dat bijvoorbeeld Bad aan het begin, dat vond ik echt not done.
Okay.
Daarna had ik zoiets van, ja, nu kan ik gewoon naar huis toe gaan, want dan heb ik alles al gehad. En,
had je die liever als afsluiter gehad? Wat nu One was.
Ja, ik vind dat een van de betere nummers van U2. Ja. Dus,
en maar daarom zeg ik, het zat allemaal al in die opening. Want daarna deden ze dus de Josh Tree volledig, het hele album. En daarna kwam de toegift en die vond ik het minste stuk van de show. Maar daar zaten ook de nummers in, zoals Beautiful Day en Vertigo, waar ik zelf niet zoveel
van heb. Ja, daar wilde ik ook nog iets over zeggen. Want ik vond dat eigenlijk de hele inhoud, gaan we straks nog even over hebben. Een beetje ridiculiseren eigenlijk. Van nu doen we nog even snel onze popnummers, zodat nog iedereen kan dansen. En, zodat we laten zien dat we toch van een commerciële band zijn, weet je wel. Dat gevoel had ik en dat vond ik gewoon jammer. Dat is iets beter over na moeten denken.
Ja.
Maar... Ja, aan de andere kant is ook gewoon een stadionband. Dus.
Sure. En je zag ook echt wel mensen om mij heen. Die gingen wel, als een Beautiful Day kwam, dan gingen ze uit een dak. Denk, oké, hoort er ook bij, weet je wel.
Ja, wat vond je van het publiek?
Ja, nou, het is een... ik had heel veel Engels sprekende mensen om mij heen. Uit Italië,
ja,
Spanje,
buitenlanders.
Die komen van overal naar de arena. Wat ik niet goed begrijp, want de muziek is... Dat ligt niet aan U2, maar het geluid is daar altijd bagger. En ik vind het vooral dat je het merkte tussen de nummers door als Bono praat.
Praten, ja, dan zit er een gigantische galm over.
En je verstaat het niet.
Is, ja. En ik vond het vooral ook heel schel, het geluid.
Ja.
Dus, ja.
Ja, maar het publiek is... het is wel ouder publiek, hè. En jij zat ook in de tribune. Ja, ja. Maar ik weet niet wat er op het veld rondliep, dat kon ik niet zien. Maar...
waren ook ouderen, want ik liep er langs en ik had het gevoel dat ik bij de huishoudbeurs stond. Tenminste, zo typeerde mijn vriend dat, dus... Ja, dat klopt ook wel. Veel 40 is vooral eigenlijk. 50 is ook wel. En verder ook wel wisselend. Ook wel gezinnetjes. Er zat een gezinnetje naast mij met een jongetje van 4. En ook wel hele oudere mensen. Dus
Ja, want mensen denken nu van, ze praten net of ze... Maar wij zaten toevallig heel dicht bij elkaar. Wisten we helemaal niet van elkaar.
Vak van elkaar af,
maar we wisten dat helemaal niet tot het moment dat we er zaten. Hey, jij zit daar. Dan hebben we elkaar nog even opgezocht. Maar je ziet wel dat ze moeite hebben een jonger publiek te bereiken, denk ik. En ik weet je wat ook opvalt? Als je de YouTube-views bekijkt. Elke band heeft tegenwoordig eigen YouTube-Vivo-kanaal. Ja, hun best beluisterde nummer daar is niet zo heel hoog beluisterd. Het is Widow Without You trouwens. En dan zie je wel dat... Kijk, YouTube is millennials.
Ja, de streamen, dat geeft meestal aan hoeveel jongeren er naar streamcijfers. Dus je op Spotify en op andere platformen. Ja, dat kun je aanzien.
Ja, maar op YouTube, een Lil Kleine, die heeft meer views dan de mensen in Nederland wonen. Precies, ja. Wat ik bizar vind. Dus,
meerdere luisteren. Ja,
ja meerdere luistersessies, maar toch. Hè, het is Nederlandse muziek, dus je zou denken het is alleen van Nederland. Hey, en veel Bowie-referenties zaten erin.
Ja.
Met allerlei nummers dat Bono dan zinnetjes aanvulde met Bowie. Hij had het ook even over een zak van.
Ja, nou, ze hebben het in de verleden natuurlijk een beetje in die pool gezeten. Hè, met de Achtung Baby, met Duitsland en Bowie, Lou Reed. En een beetje dat hoekje. Een tijdje een inspiratie uitgehaald. Dus...
Hij, ik weet niet of mensen dat opviel, maar het was voor mij ook een kippenvelmomentje. Het was bij Pride. Toen zong hij volgens mij, of ik heb dat bedacht, maar hij zong volgens mij A Little Boy Washed Up on the Beach. Toen moest ik gelijk denken dat, verschrikkelijke foto, hè, die heb je net
vluchtelingen bij Italië, Griekenland. Ja.
En ik meen te denken dat hij dat zei, dus op die manier probeert hij het dan ook nog, zeg maar, actueel te maken.
Ja, sowieso was de show heel erg actueel. Met meerdere nummers kwam dat naar voren. Mensenrechten.
Mensenrechten, ja.
Dat meisje, dat portret, dat ging het publiek door.
Ja, ik ben eerlijk dat ik niet goed weet wie ze is of wat het verhaal is.
Dat kon we ook niet verstaan.
Nee.
Ja, vrouwenrechten ook. Hè. Vrouwenrecht. Vrouwenemancipatie vooral. Empowerment van de vrouw. Dat was bij het nummer Acrobat of Ultraviolet.
Ultraviolet.
Ja. En zag je steeds vrouwen uit de loop van de geschiedenis voorbij komen. En tijdens dat nummer... verschoven steeds meer dan de Nederlandse vrouw.
Ja.
En aan het einde zag je Major Bossart bijvoorbeeld voorbij komen. Hè? Anne Frank zag voorbij komen. En,
maar ook de wetenschappers. Ik herken ze gelijk. Marie Curie en Ada Lovelace.
Ja, Patti Smith zat erin.
Ja. Allemaal vrouwen, zeg maar, stevige identiteit.
En dan onder een credo van rewrite your history eigenlijk. Van het opnieuw schrijven van de geschiedenis.
Ja, maar ik kon hem niet heel goed plaatsen. We zitten in 2017. Ik dacht, oké, is dit in de westerse wereld nog een thema? En misschien zeg ik nu iets heel doms.
Ja, daar gaan we straks denk ik wel uitgebreid over hebben. Want het heeft alles met representatie te maken.
Oké.
Ja, goed.
En wat ik ook wel bijzonder vond, is dat ik kwam ook op Facebook iemand tegen die... Die had blijkbaar geen idee wat voor band U2 is als het gaat over mensenrechten. En die had een soort klein reviewtje achtergelaten wat hij van het optreden vond. Terwijl ik bij mezelf denk, hoe kan je het niet weten? Hij vond het maar een politieke correcte rotband en veel te veel politiek gauwoer.
Ja, een linkse band vooral, ja.
En wij zijn de brugger, dus ik noem het even. Ik vond het fantastisch, maar er zijn ook mensen die hebben dat dus meegekregen ervan. Ja, die vonden het te veel gauwoer.
En ik denk juist dat het goed is dat een band een politiek statement maakt. En ik weet niet hoe jij daarover denkt. Vind jij dat een band van zo'n omvang ergens een plicht heeft om dat te doen? Daar zat ik later over na te denken, hè?
Ik ben van mening... Kijk, muziek is voor mij heel invloedrijk. En ik geloof music can change the world, music can change people. Dus dat is een beetje zweverig klinkt. Maar ik geloof dat wel. Dus als je een hele grote band bent, heb je daar ook een verantwoordelijkheid in. Meat is Murder album en het nummer, dat heeft voor mij bijvoorbeeld ook invloed gehad. Mm-hmm. Ik ben vegetariër, dus dat is niet alleen daardoor, maar wel deels daardoor. Dat is ook een soort boodschap.
Ja.
Muziek kan echt wel invloed hebben. Dus, en als jij daar, 50, 60, 70.000 mensen, hoeveel waren er eigenlijk?
Verschrikkelijk veel.
Als je die wat kan meegeven, waarom niet?
Ja.
Maar niet iedereen houdt er dus blijkbaar van, kwam ik dus achter.
En
ik verbaasde me erover dat er dus mensen zijn die naar je toe gaan en dat niet weten. Maar dat is een ander verhaal.
Dat is een heel ander verhaal.
Goed. En ik vond trouwens Exit vond ik echt sterk. Dat is, best wel een beetje een donker nummer. Zware bas zit erin. Ik vond hem ook altijd al uitsteken van het album. Ik vind het ook stiekem al een bruggetje naar het latere werk dat ze doen. En ik denk, ik had wel, ik zat me af te vragen, hoe gaan ze die doen? Hoe gaan ze die erin brengen? Want die staat ook op het album tussen wat, ja, wat meer rustige nummers. Uh-huh. Maar die vond ik wel sterk hoor. Dat vond ik goed. Daar was ik blij mee. Dus dat.
Mooi zo. Nou, genoeg over U2
ja,
nu.
Genoeg over U2.
Ik denk dat we alweer de helft van de luisteraars verloren zijn. Maar blijf even hangen, want we gaan gewoon verder.
Ja.
We gaan het ook later nog over meer muziek hebben.
Ja.
Nog even terugblik. Heb je Zomergasten gezien afgelopen zondag?
Ja, ik heb hem gezien met Evert van der Laan. En met ons 1 miljoen andere mensen.
Ja, hoge cijfers. In Amsterdam werden zelfs op bepaalde plekken televisieschermen neergezet. Burgemeester van Amsterdam natuurlijk.
Mm-hmm.
Was wel even de meest geliefde burgemeester van Nederland zondag.
Ja, plus dat hij natuurlijk... ja, hij leidt aan een terminale ziekte volgens mij. Volgens mij is het terminaal.
Ja.
Ja, dat is, dat zet de toon, hè. Alhoewel ik wel wat ik sterk vond... ja, en deels hij mij dit ook in het gesprek, hè. De dood, hij was er heel duidelijk in. Dat ik daar liever niet over wou hebben. Je had natuurlijk een hele zwartgallige aflevering kunnen maken wat dat betreft. Maar hij had echt heel veel over zijn werk. En ik wist niet zoveel van hem. Maar hij komt het mij echt over als iemand aan wie je wel een voorbeeld kan nemen... als het gaat over verbinding zoeken, verbinder zijn... kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ja, sterke persoonlijkheid.
Hij heeft tijdens... zijn burgemeesterschap en daarvoor is voor mij minister geweest. Heeft wel veel kritiek gehad.
Ja.
Dat was nu niet echt aan de orde. Die,
ja. Het stukje dat ik heb geretweet om aan te geven dat ik een goede show vond... was juist een stukje waarin hij zijn PvdA-kamerleden... en ook andere D66-leden becommentariseert over hoe zij Wilders aanpakken. En dat vond ik interessant, want... Hij zegt, dit is ook niet de oplossing. Je moet maar terugkijken. We zullen wel even linken ook, denk ik.
Aan Wilders. Gezien. Ja.
Ja, Wilders ging weer uit zijn dak. En de PvdA en D66. En volgens mij waren dat de twee partijen die wouden daar volgens hem zo van makkelijk punten scoren. Maar hij zegt, ja, dit draagt ook niet bij. Mm-hmm. Is het niet de manier om dit te doen? En dat vond ik wel sterk. Ik denk, ja, dat soort mensen hebben misschien meer nodig. Want dan heb je mensen als Wilders ook... Ja, die kunnen jou ook minder snel op de kast aanjagen, denk ik. Als je daar gewoon wat slimmer mee omgaat. Maar, goed.
Ja, dat is vaak een kwestie van actie-reactie natuurlijk.
Ja, maar je ziet dus het dat ze happen.
Van iets, ja, precies.
En ik denk dat ik kreeg het idee... Maar dat is natuurlijk... Hè, hij zit nu op een afstand, hij is die burgemeester. Maar ik denk dat hij daar op een wat wijzere manier mee om had gegaan. Waardoor Wilders minder zijn punt kon maken. Want juist door fel op hem te reageren, zit je in het 8-uur-journaal.
Precies, en dat is uiteindelijk...
Dat is het doel. Dus...
Goed, dat is zoveel Zomergasten dan.
Ja, dat was Zomergasten.
Ja. Ja, en trouwens, ik vond het heel mooi hoe dan op het einde van het programma die emotionele bubbel uiteenspatte bij dat Nouri-fragment.
Ja.
Dat was echt een tranentrekker aan het einde, die laatste 5 minuten van de aflevering. Dat,
ja, de voetballer die waarschijnlijk nooit meer zichzelf zal worden... Wat ik wel, ja, dat was natuurlijk, er zat heel veel emotie in. En de presentator, wie ontzettend veel lof krijgt trouwens op internet. En wellicht,
terecht, vind ik.
Die merkte op van, ja, ik zie dat de emotie bij jou komt door de verbroedering. En niet door de, waar normaal of waar de meeste mensen emotie om hebben. Dus dat vond ik wel. Mm-hmm. En ik vraag me af of dat de kern is. Of dat het zo hoog was opgelopen. Of dat hij iets van hemzelf herkent in het naderende einde. Ja. En dat hij daarom emotioneel werd. Maar wat... Dit is ook een bruggetje naar het volgende onderwerp. Ik had ook verwacht dat er twee andere dingen aan bod zouden komen. Die zijn totaal niet aan bod gekomen. Kijk, hij is burgemeester van Amsterdam. Meest progressieve stad van Nederland, denk ik, qua beleid.
Yeah, yeah.
En die week was ook de Gay Pride. Dat was trouwens tijdens de U2-dag. Maar ook die week was de presentatie van de, hoe moet ik het noemen, nieuwe regels of nieuwe huisstijl van de gemeente. Hoe ze met transgenders om willen gaan en hoe je die moet betitelen of...
Daar gaan we zo over hebben, ja.
Ja, dus dat is denk ik wel even een bruggetje. Maar, ja.
Ja, ik denk dat het terecht niet heel erg te sprake is gekomen. Want we zullen straks zien dat het allemaal best van opgeblazen discussie is.
Oké. Okay.
In mijn opzicht gaat over de LHBTI-gemeenschap vooral. Hè. En ja, die hele discussie over gender... genderneutraliteit of transgenders en over nog veel meer dingen, dat is opeens hot topic. Zo even het rijtje langs welke nieuwsberichten allemaal zijn geweest.
Ja.
Ja, ik denk dat we daar best mee kunnen beginnen. Want je zei terecht, hè, in het nieuws was dat de gemeente Amsterdam gaat neutrale termen gebruiken.
Ja.
En goed, dat was een van de meest bepraatte onderwerpen de afgelopen weken. Ambtenaren van de gemeente Amsterdam, de tolerantste hoofdstad of de tolerantste stad van Nederland eigenlijk. Amsterdam paradeert altijd met zijn tolerantie.
Ja.
Die krijgen regenboogtaaltips. Ja. En de regenboog staat dan voor de LHBTI-gemeenschap. En die taaltips die moeten dan zorgen dat er minder onderscheid is of wordt gemaakt tussen de burgers van Amsterdam.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld door te zeggen beste Amsterdammers in plaats van beste dames en heren. Of beste ouders verzorgenden in plaats van vaders en moeders. Om een voorbeeld te geven. Gaan we zo nog even verder op in. Want ik heb die regenboogtaaltips doorgelezen.
Ja.
De NS die heeft aangekondigd beste reizigers te gaan gebruiken. In plaats van beste dames en heren. In navolging van Londen trouwens. Van de Londense metro was het al eerder te sprake gebracht. In Stedelijk Museum en in het Rijksmuseum in Amsterdam die gaan genderneutrale toiletten in gebruik nemen. Amsterdam Museum had al een genderneutraal toilet. Het is het derde grote museum van Amsterdam. En dat was dan als onderdeel van de tentoonstelling over diversiteit. Vind ik grappig om te zeggen dat het een van de bekendste moderne kunstwerken, het urinoir van Duchamp,
ja,
de Fountain, is dit jaar 100 jaar oud. Dus dat is wel grappig. Kwam ook in het nieuws voorbij.
Ja.
En verder, het vierde nieuwsonderwerp was de reclamecampagne van Sieren. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Laat jij jouw jongen genoeg zijn.
Nou, wat grappig dat je het zegt. Want ik besef me nu net dat ik hem helemaal niets gezien heb. Maar ik heb zoveel nieuwsberichten er wel over gezien. Maar de reclame zelfs niet eens.
Ja. Ook groot onderwerp van discussie.
Ja, ga verder. Ik hoor wat deuren klapperen.
Oké, dat kan gebeuren. Ja. Eerst over die taaltips. Ik las in het nieuws vooral dat ambtenaren nu opeens moeten andere titels moeten gebruiken, maar dat is dus niet het geval. Want ik heb het even doorgelezen. Even kijken, in die handleiding eigenlijk die ambtenaren hebben gekregen staat, binnen de gemeente Amsterdam bieden we deze regenboog taaltips. En regenboog staat dan voor die gemeenschap eigenlijk,
mm-hmm.
Het paraplu. Aan als handreiking voor collega's om op een respectvolle manier te praten en te schrijven over seksuele en genderdiversiteit. Bla 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 bla, staat nog heel verhaal. We merkten dat verschillende mensen soms verschillende meningen en voorkeuren hebben. We hebben moeten afwegen wat we wel en niet mee kunnen nemen in deze uitgave. Dus er is over nagedacht en is ook met verschillende instanties over gediscussieerd. Onder andere COC en het Roze Ambtenarennetwerk en nog veel meer.
En ook instanties die er geen belang bij hebben? Of hebben ze eenzijdig?
Ik weet niet wanneer iets eenzijdig is, maar
hebben ze de SGP ook gevraagd?
Ik denk niet dat de SGP zo'n belangrijke instantie in de gemeente Amsterdam is.
Nee, in de gemeente Amsterdam niet. Nee.
Er is niet eens een oud-gereformeerde kerk of iets dergelijks in Amsterdam. Dus, maar goed, staat er verder reacties welkom. Staat verder op in de inleiding. We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. Daarom vragen we nadrukkelijk om reacties. Nou, die hebben ze gekregen. Met jullie input willen we deze handleiding steeds aanpassen, zodat er uiteindelijk een korte en bondige handreiking ontstaat. Dus ze zoeken ook echt de discussie op. Met de regenboogtaaltips kun je meteen aan de slag. En het komt van de afdeling diversiteit,
mm-hmm.
Onderwijs, jeugd en zorg in Amsterdam.
Ja.
Nou, ik vind het geen wonder dat het juist in Amsterdam zich afspeelt.
Sure.
Ik denk wel dat Amsterdam vooruit loopt op het gebied van tolerantie en acceptatie. En zo zich altijd heeft opgesteld. Hè. In Amsterdam waren de eerste homocafés. 100 jaar geleden begonnen, zeg maar. Gaat door als een homovriendelijke stad. Al vind ik de laatste tijd steeds meer verontrustende berichten op AT5 en zo langskomen. Minstens één keer in de maand is een geweldsdelict tegen een homostel, mm-hmm. of een lesbisch stel of iets dergelijks.
Ja.
Nou, in ieder geval, die taaltips, die handreiking, dat kreeg een hele grote, bracht een hele grote storm teweeg.
Ja.
En ik denk ook wel dat jij dat hebt voorbij zien komen.
Zeker, ja.
Wat is jouw eerste gevoel als je zo'n bericht ziet? Ik speel de bal even terug naar jou.
Ja, nou kijk, wat ik wist dat we het hierover gingen hebben. En wat ik altijd probeer te zeggen is van mijn mening is niet zo belangrijk. Wat wij proberen te doen, luisteraar en Bas, is we proberen zoveel mogelijk kanten te belichten. Mm-hmm. En dan mag je zelf je mening vormen. En of je het daar dan mee eens bent met elkaar, dat is pas het tweede. Dus ik heb hem wel ook een beetje proberen in te verdiepen van wat vind ik hiervan. Kijk, wat natuurlijk weer. Het zet de dingen op scherp. En je moet ook nadenken over van wat vind ik hier dus van?
Ja.
En dat is denk ik altijd goed. Kijk, je kan hem op micro en op macro niveau bekijken. Even vanuit een ander perspectief, hè, denk ik van het scheelt database records. Als ik bij een website niet met de heer of mevrouw moet invullen wat ik kolder vind, maar dat vind ik om die reden kolder, want ik denk ik koop een wc-borstel, waarom moet je weten of ik een heer of mevrouw ben? Je hebt mijn naam nodig, mijn adres en ik maak geld over, done deal. Dat is hetzelfde als websites die vragen om je geboortedatum.
Precies, ja.
Dus sowieso vanuit het oog van privacy en dergelijke denk ik van, je hoeft helemaal niet alles van elkaar te weten.
Uh-huh.
En hoe iemand, wat iemands identiteit is of hoe hij dat ervaart, dat is ook privé dus in die zin. Dus vanuit privacy denk ik van, zitten er sowieso al voordelen aan. Maar dat is een heel ander hoekje natuurlijk.
Het gaat over genderneutraliteit nu.
Ja, ik spring nu eventjes er doorheen.
Uh-huh.
Maar wat je kijk, wat ook grappig is, maar wat je ziet aan de discussie is dat mensen begrijpen het oprecht niet. Zeg maar, kijk, je hebt mannen, vrouwen en ook gender non-binary mensen die zich zo identificeren. En ik las dus bijvoorbeeld, ja, iemand die zei van, ja, maar die mannen die zich tot vrouw om laten bouwen en die vrouw die zich tot man laten ombouwen, dan is het toch nog steeds man en vrouw. En ik denk, ja, maar dan is er dus nog wel een ways to go voor begripsvorming en wat betekent het nou eigenlijk? Want ze vallen juist niet in een hokje.
Mm-hmm.
Kijk, als de Telegraaf zo'n artikel plaatst met die nieuwsbericht die jij net ziet, dan doen ze het volgens mij ook expres om dan het commentaarveld open te zetten, want dan heb je het niet op alle artikel en dan is daar het putje van Nederland.
Vaak voorbij zie ik dan als NS dat niet als persbericht de wereld uitgestuurd had, dan was waarschijnlijk niks aan de hand geweest.
Nee, precies, maar van de NS denk ik ook van ja, de toiletten zijn al zo, de reizigers zijn al zo, ze veranderen nu een beste reiziger. What's the big deal in die zin?
Uh-huh.
Blijkbaar is er een kleine groep. Ja, het is een kleine groep mensen. Laten we wel weten. Het is 4%, luister ik ook. Ja, what's dan the big deal? Kan ik zeggen. Andere kant van het verhaal is, kijk, waar het natuurlijk impliceert is dat, waar denk ik de angst vandaan komt, is deels dat onbegrip. En dat mensen het gevoel krijgen van, oké, maar je bekritiseert dus iets dat ik al jaren doe. En dat mag ik nu niet meer doen. Dat zal altijd op weerstand duiden. Dus dat is nooit goed te doen.
Uh-huh.
Maar ook van, ja, wat impliceert het nog meer? Nu is het dit en nu is het bijvoorbeeld een verzoek of een suggestie. En waar trek je de grens en wanneer wordt het wet of regelgeving?
Ja.
En dat is dat soort angst en onduidelijkheden, dat geeft denk ik bij mensen de meeste spanning en ook de weerstand op zo'n verhaal.
Ik denk ook dat het deels komt omdat het het hele verhaal, de hele beweging die er aan vooraf is gegaan, niet echt belicht wordt. Ook niet in de media, dus het wordt geen heel verhaal verteld. De achtergrondinformatie mist en ja, mensen die missen natuurlijk het enthousiasme om zich daarin te verdiepen. Dat is met heel veel onderwerpen zo. Ik wil straks nog wel een paar parallellen gaan trekken en ik zeg daarmee niet dat iedere discussie of iedere beweging van hetzelfde niveau is of dezelfde waarde moet hebben. Maar het is opmerkelijk hoeveel parallellen qua discussievoering te zien zijn. En dat is trouwens ook een veel gehoord tegenargument van, is dit wel zo belangrijk? Daar komen we ook nog op terug. En het is een heel begrijpelijk argument trouwens. Maar ik wil eerst nog even een bruggetje maken eigenlijk. Want die hele discussie, dat gaat uiteindelijk over begrip, denk ik vooral. Diversiteit. En mensen willen zich gerepresenteerd voelen. Er is een kleine minderheid, dat klopt, en die wil zich onderdeel voelen van de maatschappij, van de hele maatschappij. En die wil daarbij horen. En dan hebben we het over social inclusion.
Mm-hmm.
Het is een begrip dat is eigenlijk voor het eerst echt benoemd in een paper van 20 jaar geleden. Ik weet zo even de schrijver niet. Dus Richard Sandel, en die heeft het over museums as agents of social inclusion. En om te kijken waar social inclusion vandaan komt, moeten we kijken naar social exclusion. Dat begrip was ouder, of is ouder. Dat is eigenlijk het buitensluiten van een minderheid. En dat kan dan minder valide zijn. Het kan een homo zijn. Het kan een delictpleger zijn. Het kan alles zijn. Maar een groep die buiten de samenleving gehouden wordt. Het zij bewust, het zij onbewust.
Ja.
En het is dus een heel breed begrip, social inclusion. Mensen kunnen zich economisch, politiek of sociaal buitengesloten voelen.
Ja.
En wat die Richard Sandel zegt, juist een culturele instelling, die kan daarin een brug zijn. Die kan dan een brug slaan door representatie, participatie en toegankelijkheid.
En een culturele instelling is een museum of ook een gemeente?
Als je breder trekt, zou dat ook een gemeente kunnen zijn. Die Richard Sandel, die heeft de museums aangewezen als de hoeder van die inclusion eigenlijk. Die zegt, een museum is de juiste plek die een brug kan slaan. Dat is ook wel begrijpelijk, want als je het over een gemeente gaat hebben, over een overheidsinstelling, dan gaat het al snel naar wetgeving toe.
Mm-hmm. Daar krijg je ook dus die prikkel bij mensen. Dat ze zenuwachtig worden. Ja.
En juist een culturele instelling, die is zachter en die is niet dwingend.
Mm-hmm.
En als je dan hebt over representatie, participatie en toegankelijkheid, van hoe kan een museum dat doen? Bijvoorbeeld representatie. Oh, daar hoor ik.
Ja.
Wat gebeurt er, Jan?
Een autootje onder de tafel.
Kijk, vader, hè? Ja. representatie kan zijn minderheden vertegenwoordigen in collecties, tentoonstellingen. De mainstream oprekken voor wat is mainstream kunst. Dan kun je verder oprekken door meer kunstenaars daarbij te betrekken in de collectie en in de tentoonstellingen. Participatie kan zijn minderheden inspraak geven in besluitvorming van een museum of culturele instelling. Mee laten doen, lezingen laten geven en dergelijke. En dan toegankelijkheid is tenslotte de mogelijkheid te bieden minderheden te verwelkomen. Dus te ontvangen, zeg maar, om de drempel zo laag mogelijk te maken.
Yeah.
En nou ja, je ziet dus, het is een paper van 20 jaar geleden, maar dat in heel veel discussies musea een van de eerste mengers in dat debat zijn. En nu dus in deze discussie, de genderdiscussie die al een hele tijd speelt, zijn de musea die zeggen van, die komen met een persbericht, Stedelijk Museum, Rijksmuseum, wij kiezen voor genderneutrale toilet om tegemoet te komen aan die behoeften.
Want dit paper is ook zeg maar een soort gedeeld gedachtegoed tussen museums.
Gedeeld gedachtegoed, ja. Daar is heel vaak over gediscussieerd en het wordt heel vaak gebruikt in onderwijs, educatie over musea.
Ja. Ik vind het wel een sterke, maar zeg je er ook van mee dat de gemeente Amsterdam had het niet moeten doen, maar we hadden af moeten wachten dat dat alle museums het deden en dat de bevolking op die manier geëduceerd?
Dat weet ik niet. Ik denk dat weer een andere discussie is. Ik denk dat vooral de gemeente Amsterdam zich als hoeder van die gemeenschap wil opstellen. En daarom juist dat het deels ook een beetje symboolpolitiek is. En als je ook die regenboogtaaltips leest, dan zul je zien dat het veel breder is dan alleen een stukje transgender, transseksuelen. Daar de naamvoering van. Gaat over veel meer dingen dan alleen maar dat.
Ja.
En dus ik vind eigenlijk dat een klein beetje uit zijn verband gerukt. Maar aan de andere kant ook wel begrijpelijk dat er heel veel ophef over ontstaan is. Maar goed, dat is veel gehoorde argumenten zijn waarom genderdiscussie bijvoorbeeld noodzakelijk is als een andere minderheid die veel groter is. Het zo moeilijk wordt gemaakt. Dus bijvoorbeeld in het geval van genderneutrale toiletten. Waarom kan iemand met een die minder valide is, waarom zijn daar niet genoeg toiletten voor? Laten we daar eerst eens over hebben, want er zijn veel meer mensen minder valide dan mensen die struggelen met gender.
Ja.
Maar goed, ik ga niet ieder argument neerhalen of verdedigen.
Jammer.
Ik heb niet een hele sterke mening over, maar wat ik hierover kan zeggen is dat ik vind dat dit twee losstaande discussies zijn.
En maak ze nog even expliciet voor de luisteraar.
Bijvoorbeeld, ik noem nou een voorbeeld. Waarom is de genderdiscussie noodzakelijk als minder valide het al zo moeilijk hebben?
Ja, oh, dat vind je twee losstaande discussies?
Dat vind ik twee losstaande discussies, ja. Omdat voor beide minderheden gewoon tegemoet gekomen kan worden.
Ja, dat, wat je daar zegt, is dat ik vandaag ook aan het denken. Juist dat, doordat wij dit soort discussies hebben en die mogelijkheden hebben, dat zegt toch wat over de welvaart waar wij in mogen leven. Ik bedoel, in heel wat derde wereldlanden, dan is er überhaupt een toilet. Laat staan dat je homo of transgender mag zijn. Ik bedoel, daar is het niveau van discussie.
Ja, maar dat is met alles zo. Dat is met iedere vorm van discussie zo.
Ja, maar dat geeft wel even aan van jongens, wat hebben we het goed hier met elkaar? Laten we het ook proberen.
Vanuit iets heel dieps komt van mensen die zich niet gerepresenteerd voelen. En ik denk
dat zeg ik.
Ja, oké. Okay.
We zijn zo ver gekomen met elkaar. Ik zeg niet dat de verschillen goed zijn, maar ze zijn er in de wereld. Willen we nu verder komen, dan
is nog heel veel te winnen.
Dan is er nog wel wat te winnen, maar dan is het wel nodig dat we ook beseffen waar we vandaan komen.
Ja, maar dat is altijd goed, relativeren.
Ja, dat is wat ik zeg ook, ja. Maar, kijk, ik heb ook heel veel discussies op de radio gevolgd met voor- en tegenstanders. Ik heb ook één transgender woord gehoord, wat ik heel bijzonder vond, want ik was echt naar op zoek.
Ik vind ook dat die te weinig worden gehoord.
Het is vooral de politiek die aan het woord is. Kijk, dat is ook een stuk kritiek naar de NS toe. Hè, van ja, jullie hebben er ook een persmoment van gemaakt. Jullie hadden, wat jij net ook zegt, je had ook gewoon kunnen voeren.
Ik probeer te zeggen van, als het stil was ingevoerd, dan was de discussie waarschijnlijk niet zo heftig daarover.
Nee, maar dan, dat vind ik wel bijzonder, maar dat is een ander verhaal. Zit de PR van de NS, die zoveel op een dak hebben, zitten die nou echt te wachten om hier dit ook nog erbij te gaan verdedigen? Of denken ze dat ze hiermee goed wil creëren, of weet ik veel wat. Maar ik vond het wel apart een move inderdaad van de PR-afdeling van de NS. Los van de keuze die ze maken, maar om het zo in te zetten, terwijl je weet dat het best wel heftige reacties op.
Ik denk dat het een hele goede move is en dat het goed is om kleur te bekennen in deze discussie. En vooral als je zo'n publiek bedrijf eigenlijk bent als de NS is, die staat voor openbaar vervoer waarvan een heel groot deel van de gemeenschap gebruik maakt.
Ja.
Ja, maar daar kunnen we nog lang over discussiëren. Daar gaat het meer over de noodzaken van, denk ik. En net wat ik zeg, er gaat hetzelfde verhaal als met de gemeente Amsterdam. Dat is denk ik vooral een stuk symboolpolitiek. Dat iets wat boven je staat zegt van, wij zijn er. Wij zien jou niet als buitenstaander, maar jij hoort bij onze gemeenschap.
Ja.
En dat is een stukje tegemoetkoming. Ik denk dat het zowel bij de gemeente Amsterdam zo is als bij de NS.
Ja.
Een ander tegenargument is, het is niet noodzakelijk. Waarom moet de meerderheid zich aanpassen aan de kleine minderheid?
Ja.
En dat is een heel vaak gehoord argument.
Ja.
Is niet alleen met deze discussie zo, maar dat is ook, ja, we zullen het maar noemen, Zwarte Pieten discussie.
Dat en nog wat andere duizend discussies.
Trouwens, Zwarte Piet is een beetje de Godwin van nu eigenlijk.
Van deze podcast ook.
Ja, dus. Maar goed, ik benoem het gewoon, want het is makkelijk om een voorbeeld te geven.
Ja.
Er valt wel van te zeggen natuurlijk, hè, waarom moet de meerderheid zich aanpassen aan een kleine minderheid? Er is dus ook echt een minderheid. 0,6% mannen en 0,2% vrouwen die als trans zijn geregistreerd door het statistiekenbureau. Goed, dat komt dan neer op 48.000 mensen in Nederland.
Oké. Okay.
Maar dit zijn vertekende cijfers.
Ja, dat is een heel veel
mensen. Want het gaat verder dan alleen seksen.
Ja.
Het heeft er ook veel meer te maken met gevoel. Er is een verschil tussen seksen en gender.
Ja.
Waar die cijfers eigenlijk aan voorbij gaan. En de vraag is natuurlijk, er is een grote meerderheid. Maar wat kost dat aanpassen dan eigenlijk? Hoeveel moeite is het om...
Gewoon bedoel je financieel, gewoon echt letterlijk toiletten gewoon, bouwen? Of...
Nee, qua moeite.
Kijk, qua moeite, ja. Daar... Nou, nu kom je bij het punt waar mijn kritiek denk ik zit. Het aanpassen. En kijk, de rol die de gemeente kiest, snap ik. En ik denk ook dat ik die wel aanmoedig. Het willen includen van iedereen. Ik vind hem vanuit... database normalisatie vind ik hem goed. Gewoon, we zijn allemaal reiziger. Uh-huh. Flikker op met je heer, mevrouw of whatever. Lekker makkelijk. Eén veld. Maar nu kom je bij het punt van... de discussie die ook op Amerikaanse campussen wordt gevoerd. Wat in een zinnetje samengevat wordt als... Did you just assume my gender? Dat het not done is om... hoe open je ook bent van iemand te zeggen... oh, dat is een hem of een haar. Of, omdat je daarmee iemand kan beledigen. En dan kom je wel bij een ding van... ja, wacht even, hoe? neem me niet kwalijk. Ik bedoel het goed, hè? Ja, dat kan. Ja. Kijk, als je... voordat ik het daarover wil hebben... Trouwens,
dat is wel een andere uiterste, hè, wat je nu benoemt.
Voordat ik het daarover wil hebben, wil ik iets anders zeggen. Wat ik van de week ook hoorde in die discussie op de radio... er was ook iemand... die probeerde het juist plat te slaan en te bagatelliseren. Er zaten mensen van de ChristenUnie bij. Er zat PvdA's volgens mij bij van Amsterdam. Er zat de transgender bij. En die mensen die zeg maar in die zin voorstander waren... die zeiden van... ja, maar wat verandert er nou? Wat verandert? Het verandert helemaal niet. Dan denk ik, ja, kom op, own it. Er verandert wel wat. Want je wilt toch juist dat er verandering is? En denk van... dan probeer je ook mensen te piepelen in het proces... door gewoon te denken van... ja, het verandert niet zoveel. Doe maar gewoon mee. En dan verandert het stiekem toch. En dat vind ik een beetje een soort valsheid... own het gewoon. Het verandert.
Ik snap ook wel waar het vandaan komt. Want je hebt het hier over mensen die al jarenlang strijden om acceptatie.
Ja.
En dit is maar een hele kleine stap natuurlijk in volledige acceptatie van transgender zijn.
Ik zou me niet serieus genomen voelen als iemand dan in zo'n discussie zegt... ja, maar er verandert niet zoveel. Want er verandert wel wat. En dat mag je toch zeggen?
Ja,
je mag het toch zeggen, ownen? Ja. Je mag toch zeggen, ja, wat
maar ja, kijk, veel en weinig, dat is natuurlijk in de eye of the beholder. Wanneer is iets veel en wanneer is iets weinig?
Nou, hij gebruikt het woord niets. Okay, niets is nul.
Ja.
Dus. En maar even over die discussie op Amerikaanse campus. Kijk... Er was iets anders dat vandaag ook speelde. En dan trek ik hem eventjes uit het genderverhaal uit. Want dat is misschien een gevoelig thema ook. Wat ik denk dat er ook speelt vandaag de dag... en dit komt bij mijn algemene wereldbeeld... en daar hoef je niet mee eens te zijn. Ik denk dat we in een maatschappij leven... waar individualisme de boventoon voert. Facebook en Instagram het levend bewijs daarvan. Maar iets anders, iets heel doms. Vandaag hoorde ik en las ik en zag ik... dat de Leen Bakker... had per ongeluk een foutje op de site, een of ander bed voor 24 euro, wat een paar honderd euro moet kosten. Er zijn nu werkelijk waar 1000 mensen die een rechtszaak hebben aangespannen tegen Leen Bakker, dat ze dat bed willen krijgen voor die prijs. Dan denk ik, jongens, zijn jullie helemaal knettergek geworden? Doe even normaal. Iedereen snapt toch dat die Leen Bakker... maar het is een stuk entitlement en ik heb recht op. En ik zie echt van die rood-hete koppen voor me... van die mensen die nou zo'n bed willen hebben voor 24 euro. Maar die sense of entitlement, ik denk, ja, dit had 50 jaar geleden niet gekund. Dat er nu mensen dus een advocaat achter zich scharen... en ik hoorde die advocaat op de radio... en ik rolde werkelijk bijna uit de auto uit. Ik denk van, ja, maar dit is toch niet serieus? Ja, waarom kunnen we niet gewoon accepteren? Sorry, bad mistake. Maar het mooie was, Leen Bakker kwam zelfs nog met tegemoetkomen. Die wou wel voor 40% korting.
Ja,
die
zou wel moeten.
Ja, moet ook wel. Maar die wou wel met 40% korting dat ding dan leveren... wat natuurlijk best wel fors is. Maar het, wat er voor mij uitsprak... ik dacht van, jongens, kom op, hé. Waar is de common sense... waar komt dat gevoel van entitlement vandaan? Iedereen snapt toch wel dat alleen Bakker een foutje heeft gemaakt. Als je weet dat zo'n bed een paar honderd euro is... dan snap je als hij voor 24 euro stelt... dat iemand ergens, een stagiair of whatever, een tikfoutje heeft gemaakt. No big deal, move on. Maar kijk, en het is niet één persoon. Dat was vond ik het meest schokkend. Kijk, als er nou één halve gekkie met een advocaat hierachteraan... Yeah, maar er zijn dus 1000 mensen die dit normaal vinden. En dan denk ik, oké, jongens, hier is wat aan de hand.
Ja, en hoe verhoudt je dit tot die gendiscussie?
Nou, het gaat om, zeg maar, entitlement en dat het om het ik gaat. En nu kom je bij het punt, kijk, wat de gemeente doet om te zeggen... we willen mensen includen, kan ik er meegaan. Ga je aan de andere kant staan? Stel, ik zit in een gesprek met iemand... en ik zou niet weten hoe hij of zij wil dat ik haar, hem aanspreek.
Yeah.
En ik zou dat toch doen. Dat ik dan bekritiseerd zou kunnen worden. Ik vind dat wel een lastige.
Ja, maar nu ga je eigenlijk voorbij aan de aan hoe ver we op dit moment zijn eigenlijk. Nu kijk je al vooruit van wat als en nou, hoe kan het lopen.
Maar dit slaat dus op Wij hebben volgens mij al dus eerder in deze podcast gehad over die Amerikaanse hoogleraar, Jordan Peterson, die zich fel ging verzetten tegen een Canadese, want hij is Amerikaan, maar hij is hoogleraar in Canada, een bill die eigenlijk naar zijn mening, en daarom is hij er fel op tegen, de vrije meningsuiting beperkt, omdat je moet voldoen aan wat iemand anders wil, hoe jij hem of haar noemt.
Klopt.
En hij is niet per se voor of tegen met gender, maar nu komt hij wel in dat hoekje terecht, want op de campus waren dus mensen en die zeggen, ja, maar jij wil mij niet zo noemen. Hij zegt, nee, maar dat is mijn vrijheid om jou niet zo te noemen. En daar is dus gigantisch veel discussie
over. Ja, maar ik denk dat het in Nederland dus meevalt, want het is hier nog niet, of nog niet zeg ik, maar het is hier niet bij wet geregeld hoe je iemand moet aanspreken. En dat is denk ik het verschil, discussie die zal blijven bestaan. Zolang dat niet zo is.
Nou kijk, dan kom je dus bij het volledige uiterste.
Kijk, je kan het ook over andere dingen hebben. Is het in 2017 nog normaal neger te zeggen? En dan denk ik van nee, gelukkig niet. Dat het niet meer zo is.
Nou, maar neger is een geladen woord geworden.
Ja, inderdaad. En ik vind het goed dat dankzij de discussie dat mensen mee opgehouden zijn om dat te gebruiken.
Ja, maar hier is een brede consensus over dat het een woord is dat niet meer kan, en ook omdat dat een hele groep aangeeft. Maar waar het mij om gaat is dat we zitten nu straks in...
Maar die brede consensus, die was er vroeger niet. En dat is het...
Nee, maar het gaat mij om de één-op-één situatie. Kijk, als jij met een persoon zit met een andere huidskleur, dan zeg je geen neger, dat weet je.
Nee.
Als ik met één-op-één met een persoon zit en ik zou niet kunnen aangeven...
Nee, maar dan ontstaat er toch juist een gesprek?
Ja, nee, maar dat, precies. Ik, ja. Nee, maar daar zit ook de kern. En dan, kijk, als iemand tegen mij zegt, ik wil graag dat je me zo aanspreekt. Prima joh, als jij daar prettig bij voelt. Maar het gaat mij om het... En dat is waar die professor zeg maar ook zich druk om maakt. Het gaat om het entitlement en dat zinnetje van, hè, did you just assume? Je mag niet meer aannemen. Kijk, als iemand er als man of vrouw uitziet en jij neemt daardoor aan ook, het zal een man zijn.
Ja, maar natuurlijk mag dat wel. Natuurlijk mag je dat wel aannemen. Maar het gaat nu vooral om de bewustwording van een minderheid.
Nee, je mag het juist niet aannemen. Dat is het dingetje nu.
Nee, maar je mag het wel. Het gaat niet over mogen. Dat is, er wordt niks opgelegd aan geen enkele Nederlander. En dat is het verschil. Dat ervaren mensen zo, maar dat is niet het geval.
Nee, maar dat is natuurlijk niet wat ik zeg, Bas. Ik zeg dat het een... ik druk me...
Niemand verplicht iemand anders tot het gebruik van bepaalde woorden.
Nou, dat is in Amerika, over die Canadese project is het juist wel.
Ja, maar we zijn niet in Canada.
Nee, maar ik verwacht dat die discussie hier ook naartoe komt. En ik ben liever voorbereid. En trouwens, daar gaan we nu niet over hebben.
Maar ik denk niet dat het een goed argument is om de gendiscussie te smoren.
Ik wil hem niet smoren. Nee,
maar ik hoor dat wel als tegenargument van wat als in de toekomst hetzelfde gebeurt als in Canada. Dat, ja.
Nou... we leven in een geglobaliseerde wereld. Dus ik denk wel dat wij ook een vorm van die discussie gaan maken.
We gaan voorbij aan de kern van de discussie. Want het gaat om een minderheid in Nederland die zich al jarenlang niet geaccepteerd, niet getolereerd voelt. En die ziet nergens in Nederland zich gerepresenteerd. En om geaccepteerd te worden, moet je een voorbeeld hebben in het publiek. In de overheid of in een museale instelling of ergens. Als er geen representatie is, zul jij je nooit geaccepteerd voelen binnen een samenleving.
Ja, maar daar ben ik ook met je eens. En daar hebben we ook geen discussie over.
Ja, maar daar komen die veranderingen vandaan.
En trouwens, het is ook niet mijn bedoeling om met je eens te zijn.
Ik zeg het niet tegen jou, maar ik wil gewoon even terugbrengen naar de kern. Die veranderingen, gemeente Amsterdam gaat neutrale termen gebruiken. Mm-hmm. En NS gaat beste reizigers zeggen in plaats van dames en heren. Genderneutrale toiletten in Stedelijk Museum en Rijksmuseum. Dat zijn drie hele kleine stapjes die kunnen bijdragen aan de acceptatie van de minderheid in Nederland. En dat zal waarschijnlijk niet genoeg zijn, maar het is een begin. Want ik kan me verder heel weinig voorbeelden... voor mijn geest halen eigenlijk, in hoeverre transgenders, transseksuelen zich gerepresenteerd voelen in Nederland. En hiervoor hebben we het nooit hierover gehad, dus ik denk dus dat het heel erg goed is.
Ja, oké.
Ja, dat wou ik gewoon even duidelijk hebben. Ja. Het gaat heel vaak om hoe de meerderheid reageert op de minderheid. En hoe de meerderheid ermee omgaat. Maar uiteindelijk gaat het om de minderheid. Want die heeft het de zwaarste verduren. Alle tegenargumenten komen van een meerderheid die opeens moet dealen met een minderheid die opeens gezien wordt. Ja. En ja, vanuit die meerderheid is het altijd heel erg gemakkelijk om erover te praten.
Ja.
Ja. Nou goed, ik wou even terug naar die kern toe.
Ja.
En ik kan ook heel erg met je meegaan erin hoor, wat je zegt. Hè, toekomstbeeld, heel uitzichtig dan, want we hebben het er eerder over gehad. Een ander tegenargument is bijvoorbeeld, het is politiek correct geneuzel.
Uh-huh.
Oftewel, polycorps zie je steeds in die rechtse media voor het post online bijvoorbeeld voorbij komen. Beschuldiging van politiek correct. Wanneer is iets politiek correct? Dat komt ook vaak vanuit de rechtsconservatieve hoek. Valt mij op. Nou ja, als je bijvoorbeeld opinie aan die kant van de media leest. Mannen moeten mannen zijn of zo. Of iets wordt ingevuld voor een ander. Net wat je net zei. Hè? Als je transgender bent, dan wil je toch juist of een man zijn of een vrouw. Je wil je laten ombouwen bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik zelf een gebrek aan verdieping of empathisch vermogen eigenlijk. En waar ik zelf van schrok, afgelopen week kwam Thierry Baudet met een tweet voorbij.
Ja.
Uit de diepste krochten van het complotdenken eigenlijk in mijn, volgens mij.
Ja.
Even kijken, dat was een retweet van een artikel.
Thierry Baudet, zoek jij even verder, leg ik even uit dat de Latijnsprekende partijen of de lijsttrekker is van het Forum voor Democratie.
Ja.
Twee of drie zetels in de Kamer ondertussen.
Twee, ja. Ja. Even kijken, dat was dan een artikel over de homeopathische verdunning van Thierry Baudet. De begrip komt bij hem vandaan en het is door iemand anders geschreven dan. Is gekopt, de politieke elite wil via omvolking van Nederland af. Omvolking is dan ook weer voor mij een nieuwe term. En het artikel begint als volgt. Zoals ondertussen genoegzaam bekend is bij aanslagen door vluchtelingen of geïmporteerden, lees Mohammedanen, altijd de gewone burgerij het slachtoffer. Nou, dan gaat het over de meest uiteenlopende zaken. Dialoog is dan een tussenkopje. Is de Nederlander bereid om te vechten tegen Die vluchtelingen, geloof ik. Want verder begrijp ik dat artikel niet echt.
Vechten, oké.
Ja,
maar even...
Hier gaan we naar de kern toe.
Ja.
24% is volgens dit artikel van de Nederlanders maar bereid om op te komen voor zijn land. De overige 76% zal een dialoog met aanvallers willen overgaan. Bijvoorbeeld over de vraag of jongens wel als jongens mogen worden opgevoed.
Oké. Okay.
Of ze willen bomen over de belangrijkheid van de transparantie in zaken transgenders. Moeilijk praten met de mes, dus hier hebben bla 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 bla. Nou goed, die vinden dat gewoon eigenlijk een non-discussie dit, bij voorbaat al. Heel veel...
Maar dit is populisme ten top natuurlijk.
Ja, dit is populisme ten top, want het gaat over inderdaad dat ik over mannelijkheid, militarisme. Nou ja, wat klinkt dat naar... Nou ja, goed, we zullen het F-woord maar niet op tafel brengen, maar... Zo, hè, dat spreekt weer andere Nederlanders aan.
Ja.
En je ziet gewoon dat een hele verharding in die discussie plaatsvindt.
Nou, kijk.
Wat eerder, als je, we hebben samen, jij hebt ook Katie Coty de livestream gezien.
Ja.
Slavernijen, ik kon bijna wel huilen of reacties er voorbij komen. En datzelfde zag ik hier ook weer voorbij komen. Ja, kun je daar tegen vechten, dat weet ik niet. En kun je daar begrip voor tonen, dat weet ik ook niet.
Kunnen vechten. Begrip. Kijk, wat ik altijd wel probeer is te kijken van waar komen ze nou vandaan. Daarom probeer ik ook net weg te zetten van ja, het is populisme. Dus of hij echt meent wat hij zegt, weet ik niet. Wat zijn doel is. Zijn doel is niet dat hij dit gelooft. Of dat hij belangrijk...
Niet.
Het is ook niet zo dat hij het belangrijk vindt dat mensen dit gedachtegoed delen. Wat hij belangrijk vindt is zetels.
Ja.
En hij denkt, oké, deze manier kan ik zetels krijgen. Dus dat is... Dat is even terzijde.
Maar hij staat wel voor die mensen die op zijn zetels gestemd hebben.
Ja, mijn angst is ook dat hij bij, zolang hij niet implodeert, dat hij alleen maar zal groeien. En ik denk dat hij nog wel eens een deel van die PVV'ers weg kan trekken. Maar dat is een politieke discussie, gaan we Hans er gewoon een keer over vragen. Ja, of wat. Ja, maar dat zie ik ook wel om me heen. Hè. Mensen nemen hem op een of andere manier. Kijk, iedereen vindt, of de meeste mensen vinden Geert Wilders ondertussen een clown. Hè, en die zit al zo lang dat hij niks voor elkaar krijgt. Dat die angst, of die woede die bij die mensen, dat die verplaatst naar Forum. Maar daar gaan we nu niet over hebben.
Gaan we het over een andere keer over hebben. Ja. Maar ja, goed, dat staat dus wel voor een gedachtegoed van een groot deel van de Nederlanders. Ja, dat zijn eigenlijk de tegenargumenten. Daar zitten we intussen alweer een half uur over aan praten, maar die ik het meeste tegenkom. Goed, ik hoop dat ik op deze manier een beetje de verdieping in kan gaan over dit onderwerp. Ik vind het wel super interessant eigenlijk hoe die discussie zich voorspeelt. Wat ik zelf...
mag ik dat even vragen? Wat is voor jou de interesse? Omdat we op een soort cultureel snijvlak nu staan?
Omdat
of
het omdat... een minderheid is en dat de reacties heel snel heel fel zijn.
Oké.
Okay. Ik zie gewoon in alle kanalen omheen dat mensen hele sterke standpunt hierover innemen. En ik zelf doe dat ook best wel. Maar ook de toon waarop er gediscussieerd wordt.
Ja.
En dan niet alleen op burgerniveau, maar ook in hogere kringen.
En dat is interessant op een beangstige manier, wou je zeggen?
Op een hele beangstige manier. En dan ook nog een de sierenreclame die daar ook nog eens overheen komt. Een reclamecampagne gefinancierd deels met overheidsgeld. Ik vond het best wel een zorgwekkende reclame.
Leg even uit, want ik heb mezelf niet gezien. Dus.
Nou, het gaat over het feit dat jongens meer de ruimte moeten hebben om jongens te zijn. En wanneer is een jongen dan een jongen? Als hij buiten lekker kan rafotten. En wat je kan winnen, er is ook een verloting bij, een stevige spijkerbroek.
Oh.
Dus er wordt ervan uitgegaan dat jongens, tenminste zo vat ik het op en met mij heel veel anderen, dat jongens graag buiten zijn en jongens graag stoer zijn en jongens graag met auto's spelen. En, en ik denk niet dat het echt bevorderlijk is op dit moment in deze samenleving. Natuurlijk moeten kinderen überhaupt de ruimte krijgen, maar of alleen jongens dat moeten, of je een lijn moet trekken.
Ik heb een man in verdiept, maar weet je waar het vandaan kwam? Of welke stichting of wat hierachter zit?
Ja,
ofzo?
Sieren zit hierachter.
Maar wat is een beweging dan? Kijk, we zijn de brug, hè, dus ik zit ook even te zoeken van wat kan ik als tegenargument geven waarom het goed is.
Ik denk dat het vooral vandaan komt van dat er gewoon weinig ruimte is voor kinderen, bewegingsvrijheid.
Dat vind ik een hele sterke, dat maar om dat op jongens te
precies. En te projecteren. Ik denk dat daar ergens iets misgegaan en dat er vergeten iemand aan de vergadertafel is te zeggen van ho, volgens mij moeten we het niet zo gaan spelen.
Oh, maar stel ze hadden gezegd, Bas, jongens en meisjes, bla bla bla. Had het dan beter geweest?
Gewoon kinderen.
Kinderen, goed zo.
Nee, maar
ik kijk of ik je in kon krijgen.
Nee, maar ik denk dat er ook heel veel jongens zijn die absoluut niet van rafotten houden buiten. Sure. Absoluut niet van buiten spelen. En
die voelen zich dan buitengesloten.
Die voelen zich dan buitengesloten. En ik denk dat heel veel jongens, en ik denk ook dat heel veel meisjes er juist wel van houden om lekker buiten te spelen. En ik denk niet dat het een kijk, het verschil tussen man en vrouw is eigenlijk de oudste vorm van discriminatie in de mensheid, hè? Als je gaat onderscheid gaan maken, dan kijk je eerst naar biologische kenmerken.
Ja, ja.
En ik vind dat best wel bijzonder dat het anno 2017, waarin man en vrouw steeds dichter bij elkaar komen, dat het nog steeds zo door de samenleving, misschien ook door religie, misschien door heel veel andere dingen, dat die scheidingslijn nog steeds zo groot is. Maar goed, daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Maar ik ga er even aan voorbij, want ik wil even dat stukje van over de gender afsluiten eigenlijk.
Ja, want de man en vrouw dichter bij elkaar komen. Ik heb heel snel, ik heb van de week een podcast gehoord die ging over de voet. De evolutie van de voet, de menselijke voet. En eigenlijk blijkt pas sinds de verlichting dat vrouwen moesten frel en kant en hoge hakjes. En mannen waren stoer en functioneel en de kleding was er ook op gericht. En sindsdien is er ook verschil in voeten ontstaan. Hè? Voor die tijd, kun je ook zien aan de skeletten die gevonden zijn, leken vrouwen- en mannenvoeten gewoon veel meer op elkaar.
Ja, ja.
En vrouwenvoeten zijn nu vaak kleiner. Terwijl dat biologisch helemaal niet gerechtvaardigd is.
Omdat ze kleinere schoenen moesten dragen met hakjes onder. Ja, ja.
Dus dat was wel interessant. Maar dat vond ik wel grappig. Dat eigenlijk daarvoor was het niet zo. Toen kwam de verlichting en toen kwam dat verschil. Mm-hmm. En jij zegt nu net, ja, we gaan weer dichter naar elkaar toe. Dat weet ik niet, maar...
Ja, onthoud dat even waar je nu mee zit. Want ik wil even het stukje over de genderdiscussie afsluiten.
Ja.
Mijn vraag was van, zijn deze maatregelen afdoende? Of is het slechts een gemakkelijke oplossing om de kern, hè, acceptatie van die gemeenschap, niet te benoemen? En ik denk niet dat deze maatregelen afdoende zijn. En of het juist zijn, weet ik ook niet. Even kijken.
Waarom zou het niet juist zijn?
Want nou, ik wil even vergelijken, want we hebben het eerder over Rijksmuseum gehad met de tentoonstelling De Goede Hoop. En we hebben het ook nog over een andere, gewoon de tendens van het Rijksmuseum heeft toen alle naambordjes die aanstootgevend konden zijn, hebben ze veranderd.
Ja.
En die vergelijking wil ik hierin maken. Is het een makkelijke oplossing van hoeveel verder het probleem, hè, de transgenders die zich niet geaccepteerd voelen in de samenleving, hoeven daar verder niet meer naar om te kijken. Hè? Zijn we er zo klaar mee?
Ja.
Nou, ik hoop dus dat dat niet het geval is, maar dat er verder gekeken wordt dan alleen zo'n gemakkelijke oplossing. Maar ik denk vooral dat er gewoon nog een lange weg te gaan is met betrekking tot tolerantie, acceptatie en omarming. En ik hoop dat er gewoon mee doorgepakt wordt en dat uiteindelijk acceptatie breder gedragen wordt in de samenleving. Acceptatie van de minderheid.
Nou ja, nu ga ik iets heel zweverig zeggen. Kijk, wat ik altijd denk, toen ik in het tweede zelfs van VVO had ik een geschiedenisleraar en die zei altijd van, we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig. Kijk, en wat ik ook een beetje uit deze discussie proef, is dat we steeds meer moeite hebben om te accepteren dat we niet gelijk zijn. En dan vergeten we bij dat we wel gelijkwaardig zijn, weet je wel.
Ja, maar er is een verschil tussen buitengesloten worden en onderdeel zijn van de samenleving, terwijl je anders bent. Ik denk niet dat het zo kan zijn. Ik denk niet dat gelijkwaardig is dat je buiten de samenleving valt. Dat je verder geen inspraak erin hebt.
Nee, dat is
ik denk niet dat... Ja. Ik denk niet dat, dat het te maken heeft met gelijkheid, maar dat je meerdere minderheden moet opnemen in je samenleving. En die kunnen verschillen van elkaar onderling. Er kunnen een tal van verschillen zijn.
Nee, maar dat is dus wat ik zeg. Van, kijk, als we zouden accepteren dat we allemaal verschillend zijn, lang, dun, dik, kort, whatever, seksvoorkeur, whatever, maar wel steeds vasthouden aan de kern dat we gelijkwaardig zijn, dan heb je het ook niet over exclusion.
Nee.
Dan is als je bijvoorbeeld moet nadenken over zeggen we beste reis of zeggen we beste dame heer, dan is die logisch. Snap je? Ja. Kijk, en daarom denk ik ook van dat mensen dat stukje kwijt zijn.
Ja, maar dat
zijn.
Is een ideaal beeld.
Ik begon ook mijn verhaal van dat het zweverig was zoals
het zou moeten zijn. Want
ja. En wat daar ook uitkomt, kijk, wat voor mij ook altijd een graadmeter is van kan je ergens grapjes over maken?
Ja.
Vind jij dat je grapjes kan maken over iemands genderidentiteit?
Ja, vind ik wel.
Ja, oké. Okay. Nee,
maar ja, ik ben ook groot voorstander van vrije meningsuiting, maar goed.
Ja, nee, maar daar en daar ja, komt toch een beetje beetje jeuken, of een beetje een plekje waar ik dan aan krap, dat ik soms het gevoel krijg in die discussie dat dat niet meer kan of mag of zo, weet je wel.
Ja, maar ik denk dat mensen zich vaak beknot voelen heel snel in iets. Maar ik denk dat het meer een kwestie van durven is.
Misschien ook, maar ik heb ook die, en dan ben ik misschien te veel door beïnvloed worden, ik heb ook die beelden voor me van die Jordan Peterson, dat is een hoogleraar.
Ja, nee, ik denk dus dat het niet zo'n vaart zal lopen in Nederland.
En maar dan zie je echt mensen die heel fel reageren en hij mag niks zeggen, hij wordt, nee, jij moet mij zo en zo. En denk, oeh, weet je.
Ja, maar juist die paraplu gemeenschap in Nederland, kijk naar een gay pride, hoe serieus, maar toch met een komische ondertoon die bezig zijn met hun eigen acceptatie. Dat vind ik heel wat van te zeggen. Ik denk dat die gemeenschap ook heel erg weerbarstig is. Alleen, ik vraag me alleen af hoe.
Wat bedoel je met weerbarstig?
Nou, dat ze best wel tegen een stootje kunnen en best wel tegen een grapje.
Ja,
maar
ze hebben,
er is ook gewoon veel zelfspot. Nee, maar dat homo's in Nederland.
En dat is voor mij een goede graadmeter als dat soort dingen. Kijk, als te paas en donpaas, vuil homo, flikker of dat soort dingen, dat zijn geen grapjes. Maar,
ja, maar dat zijn geen.
Nee, maar je moet. Kijk, ik zal een ander voorbeeld. Ik zat hier zaterdagavond, stond ik in de rij bij dat U2-concert. En toen zat ik hier ook over na te denken, want ik had net weer een discussie op radio gehoord. En toen. Ik ben best lang, voor wie dat niet weet. Ik ben 2,7 meter. Ja, ik stond er dus allemaal mensen die kleiner waren. Ik ben mezelf nooit bewust van het feit dat ik langer ben. Nee. Maar het regende, het zeikte van de regen. Dus we stonden een hutje mutje. En wat dan merkte is, dan schoof ik een beetje naar voren. En dan iemand draaide zich om. En die moest echt omhoog kijken. En die moest altijd lachen, weet je. Zo, wat gebeurt hier? En ja, ja. Dat was ook een beetje een gek beeld. Want allemaal parapluutjes. En ik stak er met mijn kop bovenuit. Ik zie daar de humor wel van in. Maar toen kwam ik vervolgens, was dat een beetje zo geaccepteerd. Oh, er zat een lange vent tussen ons. Kwam ik bij het poortje. En toen degene voor me, die werd er natuurlijk uitgepikt. Dus ik moest langer wachten voor het poortje. Toen riep iemand uit die groep achter mij. Je mag er niet in, je bent te lang, ouwe. Op ja, Amsterdams. Ja. Iedereen lachen daar. Ik moest ook lachen, vond het leuk. Maar toen maakte ik de parallel. Ik denk van ja, hier mag je een grapje over maken. Blijkbaar. Maar ik ken mensen die hebben dwergsyndroom, zeg maar. Dan zou het nou dan zijn als hij zou zeggen... Oh, je bent te klein, ouwe, je mag er niet in. Op de een of andere manier is dat dan weer niet geaccepteerd.
Ja, nou, ik weet ook... ik denk dat er ook wel verschillen tussen zijn... Hè, wanneer iemand er hoeveel last van heeft...
Ja, in onze samenleving is lengte een positief iets, of wordt zo gezien. Precies, en dan kan het, maar...
Ik denk dat iemand met een
maar het gaat er ook om dat iemand die ik niet ken... een grapje maakt over iets waar ik mee geboren ben... waar ik niks aan kan doen. Ja. Dat ik denk van, ja, ik vond het wel grappig... en misschien was er al een sfeer gecreëerd... waarbij ik aangaf dat ik dat oké vond. Ja, ja. Maar
het, kijk, tuurlijk, ik bedoel, ik heb ook rood haar... en ik heb ook wel eens grapjes over gehoord. Maar, maar mijn bevolkingsgroep, alle roodharigen bij elkaar... die zijn niet in de geschiedenis constant weggezet, vervolgd of opgehangen of weet ik veel wat. Dus daar zit denk ik een verschil in. Dat je als gemeenschap ervaart dat je gediscrimineerd wordt... of niet geaccepteerd wordt of niet vertegenwoordigd wordt. En denk voor mij als individu... Ik draag die last niet met me mee van alle roodharigen. En jij draagt denk ik ook niet de last met je mee van alle lange mensen... Okay.
Ja.
En daar zit een verschil tussen.
Ja, ik snap wat je zegt. Maar het was ook, het ging mij ook om de sociale setting... dat ik met complete onbekenden zaten.
Ja, ja.
Ik ben lang. Misschien voel ik... Kijk, ik ken ook mensen die zijn lang. Die voelen zich er ongelukkig bij.
Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat het ook altijd lastig is van... Hè, wanneer kun je ergens zo'n grapje over maken? Kun je over joden grapjes maken? Kun je over zwarte grapjes maken? En ja, daar zal altijd discussie over plaatsvinden. Dat is ook een goed ding natuurlijk. En soms gaat iemand te ver en dan weer niet. En ja, wanneer ga je te ver...
Ja.
Maar ik denk dat het heel erg dynamisch is en dat het niet heel snel verstart eigenlijk.
Nou kijk, en dat, zeg maar, als we dat vast kunnen houden en niet dat verstarrende en dat dwingende, dat is wat mij dus...
Ja.
Van je mag dit niet en je mag dat wel en ik wil dat je dit tegen me zegt. Dat, kijk, als iemand...
Het gaat... Maar ik denk ook niet dat het zo vaart gaat lopen in Nederland. Ik denk dat Nederland daar te divers voor is en te klein. Want je hebt heel snel te maken met andere minderheden en... Kijk, als je naar Amerika kijkt, heb je hele grote geïsoleerde gemeenschappen van elkaar. Die totaal geen inlevingsvermogen of geen inzicht in andere gemeenschappen hebben. Waar dat wel gebeurt, is op universiteiten bijvoorbeeld. Maar dan nog heel veel universiteiten zijn of heel wit of heel zwart. Of heel links of heel rechts. En, Nederlanders die hebben minder die bubbel, denk ik. Al is die wel heel sterk, denk ik. Als je het relativeert. Ik denk wel dat het heel erg te maken heeft met in hoeverre kom je met anderen in aanraking. Met mensen die anders niet zijn.
Kijk, en daar zit ook de kern en de verbinding van... dat is hetzelfde als Dick Cheney. Allerlei anti-gaye wetten doorgevoerd. Toen bleek dat zijn dochter lesbisch was en toen was het helemaal anders.
Precies.
Als je dan iemand kent van wie je houdt en wie dichtbij je staat... dan kun je opeens anders kijken naar de situatie.
Maar we gaan even verder. Vrouwenemancipatie. We hadden net over... kijk, het is natuurlijk hartstikke belangrijk, of tenminste in mijn overtuiging dat er over iets als genderneutraliteit gediscussieerd wordt. Maar ik denk zelf dat volledige genderneutraliteit pas bereikt kan worden als het verschil tussen man en vrouw stukken minder is. Kijk, het gaat niet alleen over transgenders. Een discussie over genderneutraliteit. Het gaat over mannen en vrouwen in het algemeen ook. In hoeverre profileer jij als man of in hoeverre profileer jij als vrouw? Of als inwoner van een land? Of wie zijn wij en wat doen wij? En ik denk dat vrouwen in Nederland op dit moment nog heel erg achterlopen op mannen. We hebben het eerder ook wel eens over gehad, over politiek bijvoorbeeld. Ja. Hè? Ik denk dat vrouwen in Nederland nog steeds slecht vertegenwoordigd zijn in politiek, in de zakenwereld, zakenleven. Er zitten weinig vrouwen aan de top. Vrouwen worden vaak gezien als een topfunctie hebben als bossie in plaats van baas eigenlijk, van ja. Bitchy. Hè?
Ja, dat was wel grappig. Dat hoorde ik ook op de radio van de week. Dat was volgens mij dezelfde podcast. Maar toen ging het over van als je een groep man en vrouwen hebt en je vraagt wie is hier wel eens bossie genoemd, dan steekt de helft van de vrouwen zijn hand op, de jongens niemand.
Er is ook een heel goed spotje van ergens op YouTube terug te vinden trouwens.
Dat ging het wel over.
Ja, en...
Maar die vrouwen staan wel 1-0 voor tegen Engeland nu. Ja, een pushbericht.
Trouwens, ik wou net zeggen, van, het is wel heel makkelijk om hierover te praten. Terwijl er een
halve finale
EK. Is. Ja. Wat trouwens ook, wat ik dan wel weer heel goed vind, dat het nu eindelijk is de media-aandacht krijgt die je verdient. Alsof vrouwen niet kunnen sporten. Ik bedoel, als je naar het sportjournaal kijkt, gaat het altijd over mannen in de sport. Mm-hmm. 9 van de 10 keer. Dat is langzaam ergens aan veranderen. Er wordt meer geaccepteerd en wordt wat hotter allemaal. Dus ook heel goed, denk ik, voor de vrouwenemancipatie... dat ze zichzelf vertegenwoordigd zien op televisie, topsporters. Maar ja, ook dus in de politiek, in de zakenwereld.
Dus daarom zeg je ook, zei aan het begin, van dat er nog wel wat nodig is... en dat YouTube daarom goed aan doet, omdat...
Zeker, ik denk dat het heel erg belangrijk is... En als we daar beter mee om kunnen gaan binnen de samenleving, kunnen we ook beter met andere verschillen tussen mensen, denk ik, omgaan. Ik denk eigenlijk dat dit een soort van graadmeter is, of een soort van basis van hoe kijk je tegen anderen. Nou ja, man-vrouw zijn niet echt minderheden, maar vrouwen hebben wel een streepje achter ten opzichte van mannen.
Ja, dat blijkt uit veel dingen, ja.
Ja. Waar we het over hadden van... dat ze hun geschiedenis moeten herschrijven. Dat komt vooral van veel van wat we zien en lezen. Wat we op school hebben geleerd, bijvoorbeeld. Wat je ziet in een museum. Is samengesteld en gedomineerd door mannen, vooral.
Okay.
In het verleden. Heel veel museumconservatoren waren blanke mannen van de jaren 50. Die tentoonstellingen samenstelden. Heel veel... geschiedenisboeken zijn geschreven door witte mannen. En wat er dan automatisch gebeurt is dat op de een of andere manier mannen meer aandacht krijgen dan vrouwen in de loop van de geschiedenis. En nu zie je een tendens ontstaan dat er meer aandacht komt voor vrouwen in de kunst, vrouwen in de muziek, vrouwen in de geschiedenis. Waardoor toch weer die rolmodellen, wat U2 ook deed met die clip op de achtergrond... van jullie doen er wel toe en jullie hebben veel bereikt. En, het is belangrijk dat jullie gezien worden. Tot zover eigenlijk over die vrouwenemancipatie. Ik denk dat er wel een hele inhaalslag te maken is.
Maar het is ook een safe bet, hè? Ga ik even kritisch zijn op YouTube. Het is safe om het over vrouwen te
hebben. Super safe. En, trouwens, Ierland heeft wel... 2 jaar geleden, geloof ik, het homohuwelijk erdoor gekregen. Wat ik best wel knap vind voor zo'n katholiek land. Ik denk ook dat het... YouTube speelt sowieso heel erg vaak op safe wat dat betreft.
Ja, nee, ik snap het ook wel, hoor. Ook daar telt natuurlijk de... Ja, de... Je staat ervoor. Je moet aan de meerderheid. Het is ook niet in hun belang om heel kritische thema's aan te snijden. Dus.
Ja, en wat mij nog opviel verder in het nieuws. Als je het over social inclusion hebt. Social inclusion van Afro-Nederlander, de zwarte Nederlander.
Ja.
In 2020 komt er een tentoonstelling over slavernij. Dat zag ik toevallig in een vacature die online kwam te staan van het Rijksmuseum. Die vragen aan conservator slavernij. En er stond erbij van in 2020 komt er een tentoonstelling.
Maar wat is het functie van een conservator? Maakt hij ook de tentoonstelling of beheert hij hem alleen?
Nee, dat is een conservator die stelt de tentoonstelling samen.
Vooral. Oh, die doet echt de samenstelling.
Ja, samen met tentoonstellingsmakers. Hè, dat zijn dan weer de vormgevers. In Nederland is conservator een iets breder begrip... dan in bijvoorbeeld Engeland. In Engeland heb je dan een curator. Die stelt de tentoonstelling samen... en dan een conservator die beheert de tentoonstelling.
Ja.
In Nederland is er meer overlap in. Dat is iemand die kennis heeft van het onderwerp... maar die ook tentoonstelt.
Ja, en dat is een open sollicitatie. Zou jij het gek vinden als daar weer een blanke man gekozen wordt?
Heel erg gek vinden, ja. En daar ben ik heel erg fel in.
Ja.
En dat is vooral... heeft te maken met die tentoonstelling. Bijvoorbeeld over de Goede Hoop die laatst in Rijksmuseum was. En is in zoveel musea die slaan dan volledig de plank mis. Ik weet niet of je de documentaire hebt gezien... Amsterdam Sporen van Suiker. Er gaan Afro-Nederlanders op zoek naar hun roots. Omdat ze dat nooit hebben meegekregen op school. Niet in de geschiedenis. Niet gewoon Nederlanders met voorouders uit de slavernij eigenlijk. Dan heb je dus over een heel groot deel van de samenleving... niet alleen Surinamers, maar nog veel meer Antillianen...
Ja.
die allemaal voorouders hebben... die op plantages hebben gewerkt, et cetera. Die voelen zich totaal niet gerepresenteerd in geschiedenisboeken. In veel meer dingen niet. En als dan iemand is die dan een tentoonstelling maakt... over jouw verleden, iets waar jij als... bevolkingsgroep actief mee bezig bent en erkenning probeert te krijgen voor het onrecht wat jou is aangedaan. En dat is dan een witte man die misschien wel heel goed daarover geleerd heeft, maar die jou even gaat vertellen van hoe jouw verleden heeft uitgezien en hoe jij ermee om moet gaan en wat jouw reactie moet zijn in het museum. Ja, ik denk niet dat dat heel handig is.
Klinkt logisch, maar ik ga toch even... Ik probeer hier alle kanten...
Maar juist dat zou een plek zijn... waarop iemand uit die gemeenschap... een voorbeeldfunctie kan zijn. Iemand kan representeren... voor die gemeenschap. Dat die kan zeggen van... kijk, hier zijn we.
Sure.
Kijk, dit doen we. En dat is eigenlijk de kern van representatie.
Ja.
Van dat er iemand namens een gemeenschap... afgevaardigd is ergens... die jou kan vertegenwoordigen, die jou voor jou inspraak kan doen ergens.
Ja, maar eigenlijk is dat ook een soort meta-invulling van het doel van een tentoonstelling. Kijk, laat ik zo zeggen, stel je zou een AB-test doen en je laat iemand, een blanke Nederlander, laat je zo'n tentoonstelling maken en je laat iemand met de achtergrond waar de tentoonstelling over gaat zijn. Zou jij dan het verschil kunnen zien?
Nee, dat weet ik niet.
Nee, maar kijk, als je dus inhoudelijk kijkt naar wat er opgeleverd zou kunnen worden... kan best hetzelfde zijn.
Kan best hetzelfde zijn, dat denk ik ook zeker. Maar daarom, zeker.
Dus het zit niet in de kwaliteit van het product.
Nee, dat probeer ik ook niet te zeggen.
Maar het zit... Nee, maar ik snap wat jij zegt. Dat je zegt van... Nee, juist door het prominent te maken en door te zeggen van...
Geef die gemeenschap de mogelijkheid om hun geschiedenis tentoon te stellen. Ik was in Frankrijk in een museum, een soort van tropenmuseum van... van Frankrijk, van Parijs eigenlijk, het Tropenmuseum. Dat gaat over in Nederland over...
kolonisatie.
Ja, over de kolonisatie eigenlijk. Maar vooral eigenlijk over... dus later is het breder getrokken natuurlijk. En over heel veel verschillende bevolkingsgroepen over heel de wereld. En er werken mensen van allerlei etnische achtergronden.
Ik ben er geweest in groep 8.
Ja, het Tropenmuseum. Nou, hartstikke goed museum. Er zijn heel vaak lezingen over diversiteit, over multiculturele samenleving. Goed, proberen zoveel mogelijk aan bod te brengen. Maar van oorsprong is dat natuurlijk niet het geval. Want het was van, wij blanke Nederlanders kijken hoe wij spullen uit Indonesië. Ja, blablabla. In Frankrijk heb je dus nog zo'n museum. Die probeert dat ook naar 2017 te trekken. Maar wat zie je daar? Iedereen die een stropdas voor heeft in een museum is wit. Een man. En alle schoonmakers die zijn zwart. En dan denk je van ja, als er zo'n of zulke gevoelige dingen gepraat wordt in zo'n museum. Ja, zie je dat dan niet of zo? Of ja. En dat is een beetje het gevaar wat je loopt als je dat. Als je zo'n tentoonstelling goed wil overbrengen. Denk ik dat het wenselijk is dat je daar. Iemand neerzet die jou kan vertegenwoordigen. Want het gaat ook heel diep. Want ik vond die documentaire ook... van we zullen hem even in de footnotes zetten. Best wel indringende documentaire. Er gaan dan meerdere bekende Nederlanders... op zoek naar een achtergrond. Ook Typhoon. Die rapper uit Zwolle.
Ja.
En dat is best wel erg emotioneel. En met het zien van die documentaire krijg je ook iets meer begrip, hè, als blanke Nederlander van ja, hoe heftig is het eigenlijk, hè, de slavernijverleden. En hoe, dan begrijp je ook meer waarom Katie Cody en het herdenken van de slavernijverleden zo belangrijk is voor die Nederlanders. Want wordt die groep gerepresenteerd in het museum op dit moment? Ja, nauwelijks eigenlijk. In kunst ook vrij weinig. In de mainstream muziek ook weinig. Er zijn wel artiesten mee bezig. Ik noemde Frisco eerder als voorbeeld. Die heeft begin het jaar zijn track eruit gegooid. Witlof heet die.
Witlof.
Maar het begon eigenlijk met een ander nummer. Dat is dus een voorbeeld van een artiest die heel erg een duidelijk politiek statement geeft.
Ja.
Begon met een nummer Zo Doe Je Dat. Die is al 3 jaar oud, geloof ik. En daar heeft hij kritiek mee, vooral op de 3FM.
Ja.
Op Giel Beelen eigenlijk. Giel Beelen ook aan het begin van het liedje. Nederland zit niet te wachten op hiphop. En al helemaal niet als het zwart hiphop is. Kan wel hiphop gedraaid worden, maar dan moet het een lekker deuntje eronder hebben. Er moeten wat blazers in zitten, als Skype Man of zo. Of je moet goed lekker kunnen articuleren, zoals Typhoon. Je moet een beetje een knuffelneger zijn. Bla, 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 bla. En daar zet hij zich enorm mee af. En dat heeft ook heel veel discussie teweeg gebracht. Het is niet zo heftig als FX Twin, maar zo even een stukje. Zo doe je dat. Nou ja, zo gaat het nou even door.
Dit was Fresco zelf?
Nee, dit was niet Fresco zelf. Ja. Allemaal
gastartiesten.
Ja, allemaal gastartiesten erbij. En tijdens deze clip zie je Fresco prominent in beeld. En dan echt 1 camerapositie. En die zoomt steeds verder uit. Maar dan is hij zijn gezicht aan wit verven.
Ja.
En aan het einde van de clip, dat is ook wel heel tof. Dan is hij helemaal wit. Hij heeft zich helemaal wit gesminkt. En dan krijgt hij gitaar in zijn handen. En dan wordt hij omgeroepen door Giel Beelen van hier is Frisco met Go Back to the Zoo, echt zo'n standaard Nederlands gitaarbeentje. En dan zingt hij een heel emotioneel nummertje. Dus dan is hij eigenlijk geaccepteerd, maar door zich aan te passen. Wat hij daar eigenlijk zegt van, je moet je aanpassen aan ideeën van Hilversum.
Wil je succes hebben?
Wil je succes hebben? En dat doet hij, dat trekt hij nog veel verder, verder dan de radio alleen, in een ander nummer. Witlof is ook een heel goed nummer, vind ik zelf. Zie je in de clip, staat er een tafel in de straat, gewoon midden op straat. En dan staat dan een schaaltje met Witlof. Avro Nederland die gaat er zitten en die begint te eten. Aan die tafel allemaal foto's van Avro Nederlanders die wel geaccepteerd zijn in Nederland. Typhoon en hele rits. Zwarte Piet hangt in het midden dan. En hij heet dan Witlof. En dan komen de blanke Nederlanders die komen voorbij. Die geven hem steeds schouderklapjes van wat goed dat je aanpast. Hè, wat goed dat je Witlof heet. Vond ik heel erg sterk eigenlijk. En in dat nummer wordt ook de hele tijd linker gelegd. Typhoon is taalkundig gekwalificeerd. Die kan goed Nederlands praten en articuleren. Dus
ja.
Daarom wordt hij geaccepteerd in Nederland. Najib Amali. Goed, Frisco is de HEMA worst in je stamppot, zeg maar, zegt hij dan zelf. Hij is de nigger van de blanke buurt. En hij wordt daardoor geaccepteerd omdat hij naar zijn buurvrouw toestapt en zegt van, ik heb 2 kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Zelf vindt hij daar niks aan. Maar voor jou, hè, om te zorgen dat ik erbij hoor in deze blanke buurt, doe ik net alsof ik het leuk vind. Nou, ook even een stukje van horen. We komen jullie naar huis doen. Ik pak die
lekker tijd voor. Taalkundig gekwalificeerd. Praat Nederlands, maar ben geassimileerd. Dat is a.k.a. gun dat je formalificeert. Ik articuleren, laat je weten wat ik presteer. Ik krijg witlof. Noem mijn niggetje aan William. Een Antillian, is het blank William. Zoveel witlof dat ik bijna blank word. Frisken is de hemelworst in je zakbond. De nigger van de blanke buurt. Ik vind het heerlijk, man, want het heeft te lang geduurd. Hoi, buurvrouw. Mooie dag vandaag, hè. Ik heb twee vrienden van Amsterdam kaarten. Wil je mee? Al vind ik er geen onderaan. Speciaal voor jou trek ik wat klompen aan. Hoezé!
Nou, zover Frisco.
A man with a mission.
Ja, een duidelijk politiek statement. En ik denk ook dat het hartstikke goed is dat wat net al eerder van moet iemand zoals je toe dat doen. Ik denk dat hij echt opkomt voor een minderheid in Nederland.
Maar ik wil even, ik probeer even wat kritiek te geven.
Ja, ja.
Goeie rap trouwens. Maar hij had er net over geaccepteerd, hè, bij 3FM en dergelijke.
Mm. Mm.
3FM is een instituut.
Publieke radiozender.
Ja, ja, ja. Maar ik zit even te denken aan parallellen met je werk. Kijk, als bij mij op werk iemand binnenkomt 's ochtends in zijn onderbroek, dan zeg ik ook, jongen, dat doen we hier niet.
Mm-hmm.
Je moet je aanpassen.
Ja, maar je zegt niet tegen iemand die zwart is en bij je werk komt, jongen, je bent zwart, dus dat doen we hier niet.
Nee, sterker nog, ik heb iemand laatst aangenomen die vroeg of hij elke ochtend een half uur naar de moskee mocht. Nou, dat is prima. En daarna compenseert hij de tijd.
Ja, ja.
Dat is de ruimte die we dan proberen te geven aan mensen. Nee, maar wat ik uit proef... Kijk, je kan kritiek hebben op 3FM omdat ze niet commercieel zijn, omdat ze publiek zijn. Maar eigenlijk, kijk, stel dat hij nu deze kritiek had op een commerciële zender. En ja, 3FM zit natuurlijk een beetje tussenin, hè, want dat is natuurlijk best wel commercieel.
Uh-huh.
Dan zou ik zeggen, hey, joh, niet zeuren.
Ja, maar dat is ook wat hij zegt, want dat wordt ook tegen hem gezegd. Hey, je moet niet zeuren. De luisteraars van 3FM, die houden gewoon niet van hiphop. Die houden van gitaarmuziek. En, en het is heel nee, gek, want Frisco benoemt het verschil tussen hoeveel airplay hiphop
krijgt
online op de stream.
Ja, ja,
dat is bizar. Terwijl bijvoorbeeld Lil Kleine en zo, die worden wel gedraaid.
Ja.
Op 3FM.
Ja.
Terwijl heel veel rap wordt gewoon... heel veel hiphop wordt...
Maar nogmaals, mijn mening telt niet. Maar ik zou ook liever willen dat er een mix is. Maar wat ik probeer even... Ik merk een soort... hij zit te prikken bij 3FM.
Ja.
Maar de andere kant is dat ik denk van... Ja, je weet ook hoe dat is daar. Is je doel echt dat je daar de verandering wil teweeg brengen? Nou, succes ermee.
Ja.
Ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar aan de andere kant is, ja, zij zijn nou eenmaal wie ze zijn. En ze zeggen gewoon, ja, dit is ons traminetje.
Ja, maar dus
waarbij het is trek aan geen, een dood paard, zeg maar.
Geen statisch instituut. En juist omdat het een publieke omroep is.
Nee, dat is de enige reden waarom ik hier wel in mee kan gaan.
Ja, maar ook als het dan komt...
Nee, maar laat ik dan zeggen. Als jij een zender begint, die heet Rock FM. Ik noem maar wat. En Frisco zou nu een nummer maken voor andere rappers. Ja, we worden niet gedraaid op Rock FM.
Maar Frisco zegt het juist, omdat het een mainstream zender is, 3FM.
Ja, ja.
En rap en hiphop is in Nederland gewoon mainstream.
Sure.
Wordt niet op 3FM gedraaid, maar wel...
Ja, nee, maar
En daarom kan hij dat juist zeggen.
Nee, en daar ben ik ook met hem eens.
Ik denk ook dat als de commerciële zender is, die zich ook profileert als een mainstream zender,
ja,
kan hij die kritiek ook mee aankomen.
Ja, als ze dan echt een publieke functie vervullen, die zijn. Maar nogmaals, Bas, ik probeer even wat kritiek te geven.
Ja.
Ik zeg niet dat het mijn mening is. Ik zeg niet dat het... Maar ik probeer even aan te geven.
En of hij dat bereikt heeft, dat heeft hij zeker bereikt. Want de laatste hits, die zijn gedraaid op 3FM en op Nederland 2. En ik denk ook dat er een heel zachtjes verschuiving plaatsvindt. En ik zie ook steeds veel meer rap en hiphop op festivals die daarvoor eigenlijk vooral gitaarmuziek waren. Ik zie ook een verschuiving in het aantal vrouwelijke artiesten op festivals trouwens. Die begint ook te groeien. Gelukkig. Dus ja, ik denk A, dat zijn kritiek terecht is. En B, dat zijn kritiek redelijk iets veranderd heeft in het medialandschap.
Oh, dan heeft hij het goed gedaan. Ja. Is goed gaan. Maar nogmaals, we proberen gewoon even wat meerdere kanten te belichten.
Ja, 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 goed.
Dus,
daarom zit je ook tegenover me.
Ja, ja. Oh ja. Ja, precies. Dus.
Maar dat vond ik een goed voorbeeld van echt die empowerment. Hè? Zelf het heft in handen nemen en proberen er wat aan te veranderen. En je gerepresenteerd proberen te voelen en je ingang proberen te vinden in een dominant blanke, in dit geval, bureau of radiozender. Of,
mm-hmm. Gaat het om blank of gaat het om rap? Want dat vind ik ook weer zoiets.
Ja, nou, dat is dus gekoppeld aan elkaar, hè?
Ja, ja.
Gitaarmuziek en jazz en is op een of andere manier wel gekoppeld aan huidskleur.
Wat gek is, aangezien de eerste blues artiesten ja, ja. veel al een donker huidskleur hadden.
Ja, precies. Ja.
Oké.
Maar goed, ik wil eigenlijk... We kunnen hier veel langer over
praten. Ja, maar we moeten ook...
Ik wil eigenlijk vooral over echt die discussie iets meer diepgang geven. En ik hoop dat het op de een of andere manier een beetje gelukt is. En
ik probeer tegengas te geven. Ja. Ik hoop ook dat wat gelukt is.
Ja, en ik zeg ook niet dat ik gelijk heb, hoor. Absoluut niet. En ik hoop ook dat mensen niet direct hebben afgehaakt aan het begin.
Nee, maar dat is ook zoiets van... We moeten naar elkaar blijven luisteren, denk ik.
Ja.
Ik wil zeggen dat je met elkaar eens bent, dat is wat anders. Maar ik had nog... Nou ja, daar gaan we het nog nu niet over weer hebben. Want ik had nog een vraag of jij vindt dat gender een social construct is of niet. Want dat zit wel in de kern van die discussie, hè. Maar goed, dat is
weer... Ja, nou ja,
daar kun je volgens mij een volgende podcast over hebben. En ik had ook nog wat over Kubler-Ross en verandering. Maar dat kan ik ook nog wel eens een andere keer vertellen. Want dat zie je hier nu ook eigenlijk, hè, hoe dat gaat. Mensen eerst kont tegen de krip en dan langzaam.
Nou, ja, ja, ook heel interessant.
Ja. Maar we zitten al volgens mij tegen 1,5 uur aan.
Volgende keer gaan we het over iets anders hebben. Iets minder filosofisch, maatschappelijk, denk ik. En iets...
Nee, maar dit is ook onze podcast, hè? Zo doen wij deze dingen. Ja. Gewoon diep een thema.
Precies.
Maar we zijn aan het eind, denk ik, bijna.
We zijn aan het einde gekomen.
Had je nog wat moois voor ons? Of,
nee.
Of draaien we met Fresco het einde uit?
Nee, ik heb niks voorbereid voor het einde. We gaan gewoon afsluiten. Ja, jij gaat op vakantie, Jan.
Oh, ja, klopt, ja. Ja, dat is even voor de duidelijkheid. We wouden eigenlijk een soort quick brug opnemen. Is niet gelukt.
Nee.
Omdat we waarschijnlijk sowieso 4-5 weken uit de ether gaan zijn. Alle uitzendingen terugluisteren kan altijd. En wat ook kan, moet ik erbij zeggen, is een iTunes review achterlaten. Dat helpt.
Ja, graag.
Dat helpt ons. We komen dan hoger in de dingen, zal ik gewoon maar eerlijk over zijn. Als je tenminste positieve beoordeling achterlaat. Je mag achterlaten wat je wil. Maar laat vooral iets achter, horen wij ook iets. En dan zien we elkaar, denk ik, over een paar weken weer. Jij en ik, Bas. En wij en de luisteraar. Ja, dankjewel.
Gaat goed. Succes met wachten voor de luisteraars.